Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The National Parks America's Best Idea is een rijk geïllustreerd non-fictieboek van Dayton Duncan, geschreven als begeleidend boek bij de PBS-documentaire serie van Ken Burns. Het boek vertelt de geschiedenis van het Amerikaanse nationale parkensysteem, van de vroege ontdekking van Yosemite tot de oprichting van Yellowstone als eerste nationale park, en de verdere groei tot een netwerk van honderden beschermde gebieden. De kern van het boek is dat nationale parken niet alleen natuurgebieden zijn, maar ook een democratisch ideaal. Namelijk dat de mooiste en meest waardevolle landschappen van een land beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Duncan combineert historische uitleg met aandacht voor politieke strijd, culturele betekenis en visuele pracht. Daardoor werkt het boek tegelijk als geschiedenisschets, eerbetoon aan landschappen en reflectie op publieke verantwoordelijkheid voor natuurbehoud. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek meegeven. Ten eerste, het nationale park als democratisch idee. Het centrale uitgangspunt van het boek is dat nationale parken een radicaal burgerlijk ideaal vertegenwoordigen. Duncan laat zien dat bescherming van natuur niet bedoeld was als privéjet voor adel of welgestelde, maar als publieke opdracht voor de hele samenleving. Dat idee maakt het boek meer dan een overzicht van parken. Het laat zien hoe natuurbehoud in de Verenigde Staten verbonden raakte met democratie, gemeenschappelijk bezit en nationale identiteit. Door die invalshoek krijgt elke historische stap van de eerste beschermingsinitiatieven tot latere uitbreidingen een principiële betekenis. Het gaat niet alleen om land dat buiten bereik van exploitatie bleef, maar om de vraag wie recht heeft op schoonheid, rust en toegang tot bijzondere plekken. Dat maakt het boek relevant voor lezers die willen begrijpen waarom nationale parken in de Amerikaanse cultuur zo'n sterke morele lading hebben. In die zin beschrijft Duncan niet simpelweg een beleidsgeschiedenis, maar de ontwikkeling van een maatschappelijk idee dat natuur als openbaar goed definieert. Ten tweede, van Yosemite tot Yellowstone, de vroege vorming van het parkensysteem. Een belangrijk deel van het boek volgt de vroege geschiedenis van het systeem, beginnend bij Yosemite en de ontdekking van het dal door witte ontdekkingsreizigers in de 19e eeuw en vervolgens bij Yellowstone in 1872, dat wereldwijd het eerste nationale park werd. Duncan gebruikt deze vroege periode om te laten zien hoe een abstract ideaal concrete vorm kreeg. Hij beschrijft hoe bewondering voor landschappelijke grootsheid langzaam overging in politieke actie en juridische bescherming. Daarmee wordt duidelijk dat nationale parken niet vanzelf ontstonden, maar voortkwamen uit veranderende opvattingen over natuur, vooruitgang en nationale trots. De vroege ontwikkeling laat ook zien hoe uitzonderlijk de Amerikaanse keuze was om grote gebieden niet te exploiteren, maar te bewaren. Voor een lezer is dit waardevol omdat het laat zien hoe een nationaal systeem begint bij enkele beslissende momenten, waarin publieke waardering wordt omgezet in bescherming. Het boek maakt van die geschiedenis geen droge tijdlijn, maar een verhaal over institutionele vernieuwing. Ten derde, de mensen achter behoud, van John Muir tot Theodore Roosevelt. Duncan geeft het parkensysteem een menselijk gezicht door de figuren te beschrijven die het hebben gevormd, verdedigd en verbeeld. Bekende namen zoals John Muir, Theodore Roosevelt en Ansel Adams spelen daarin een belangrijke rol, maar het boek benadrukt ook minder bekende betrokkenen. Dat is belangrijk omdat natuurbehoud hier wordt neergezet als het resultaat van netwerken van activisten, bestuurders, fotografen, schrijvers en ambtenaren. John Muir staat voor moreel en spiritueel natuurbewustzijn, Roosevelt voor politiek leiderschap en institutionele macht en Adams voor het visuele bewijs van landschappelijke waarde. Door die verschillende rollen naast elkaar te zetten, laat Duncan zien dat bescherming van parken altijd samenwerking vraagt tussen verbeelding en beleid. Het boek voorkomt zo dat de geschiedenis wordt gereduceerd tot één held. In plaats daarvan toont het hoe ideeën pas duurzaam worden wanneer ze door meerdere personen en in verschillende vormen worden gedragen. Dat maakt de menselijke dimensie van het boek inhoudelijk sterk en historisch overtuigend. Ten vierde, politieke strijd, mythmaking en het maken van bescherming. Het boek benadrukt dat de nationale parken niet ontstaan zijn in een conflictvrije omgeving. Duncan beschrijft juist de politieke strijd, de mythvorming en de botsende belangen die de groei van het systeem hebben bepaald. Daardoor wordt zichtbaar dat natuurbehoud steeds opnieuw verdedigd moest worden tegen commerciële exploitatie, bestuurlijke twijfel en veranderde maatschappelijke prioriteiten. Die spanning is belangrijk, omdat ze laat zien dat parken niet alleen worden beschermd door schoonheid, maar ook door overtuiging, lobby en wetgeving. De term mythmaking verwijst daarbij naar de manier waarop verhalen over het Amerikaanse landschap en zijn symbolische waarde mensen konden mobiliseren. Het boek laat zien hoe zulke verhalen hielpen om publieke steun te creëren, zonder de harde politieke realiteit te verdoezelen. Voor de lezer is dit een nuttige les in hoe cultureel erfgoed en beleid samenkomen. Bescherming van natuur blijkt geen vanzelfsprekende uitkomst, maar een voortdurende onderhandeling over gebruik, identiteit en de grenzen van economische ontwikkeling. Tot slot, een visueel historisch panorama van het Amerikaanse landschap als companionboek bij een televisieserie is dit werk sterk visueel opgezet. En dat bepaalt mede de manier waarop de geschiedenis wordt ervaren. Duncan verbindt tekst met een brede blik op uiteenlopende parken van Acadia en Everglades tot Denali, Glacier, Big Bend en Haleakala. Zo ontstaat een nationaal panorama waarin regionale verschillen zichtbaar blijven, maar toch onderdeel worden van één groter verhaal. De illustraties en beschrijvende passages maken duidelijk dat de waarde van het boek niet alleen zit in feiten, maar ook in de manier waarop landschap als ervaring wordt overgebracht. Dat is analyse belangrijk omdat parken juist hun betekenis ontlenen aan het samenspel van plek, herinnering en publieke verbeelding. Het boek fungeert daardoor tegelijk als historisch overzicht en culturele atlas. Voor veel lezers is dat onderscheidend, omdat het niet uitsluitend informeert over beleid of natuur, maar laat voelen waarom deze plekken emotioneel en symbolisch van belang zijn. Het resultaat is een breed, toegankelijk portret van een nationaal erfgoed dat door beelden net zo sterk wordt gedragen als door geschiedenis. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, natuurbehoud, publieke ruimte en de manier waarop een land zijn landschappen betekenis geeft. Ook wie houdt van rijk geïllustreerde non-fictie krijgt hier veel terug, omdat tekst en beeld samen een samenhangend historisch verhaal vormen. De praktische waarde van het boek zit in de combinatie van overzicht en verdieping. Het laat zien hoe nationale parken zijn ontstaan, waarom ze politiek kwetsbaar waren en hoe ze uitgroeiden tot een blijvend symbool van gemeenschappelijk bezit. Intellectueel biedt het boek meer dan een opsomming van parken of een reisgids. Het maakt duidelijk hoe natuur, democratie en nationale identiteit met elkaar verweven zijn. Wat dit werk onderscheidt van veel andere boeken in hetzelfde genre, is de nadruk op het parkensysteem als idee en als moreel project. Het is tegelijk geschiedenis, cultuurgeschiedenis en visueel archief. Daardoor leest het niet alleen als een begeleidend boek bij een documentaire, maar als een zelfstandig en overtuigend overzicht van een van de belangrijkste publieke instellingen in de Verenigde Staten. Als je ons wilt steunen, Dayton Duncan, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.